Welkom bij alweer de vierde aflevering van de podcast Lucy's Backstage Conversations, waarin ik vanuit de studio Pandora in Tivoli Vredenburg inspirerende muzici interview die hier komen optreden en waarin we samen praten over uiteenlopende onderwerpen die een inkijkje bieden in het leven van een professioneel muzikus. Naast mij zit mijn gast van vandaag, bariton Thomas Olimans, die dankzij zijn enorme staat van dienst voor veel luisteraars geen introductie meer behoeft. Thomas is een ongelooflijk veelzijdig muzikus. Zo treedt hij op bij operahuizen over de hele wereld, zoals bij de Salzburger Festspielen, de Staatsoper Berlin en de Metropolitan Opera in New York, waar hij lovende recensies ontving voor zijn vertolking van Papageno in de Zauberflöte. Deze rol bracht hem ook terug naar de Nationale Opera in Amsterdam, waar hij behalve Papageno in het afgelopen seizoen ook met groot succes een rol vertolkte in de nieuw geschreven opera Innocence van Kaya Sarriaho. En samen met de Amsterdam Sinfonietta nam Thomas het album Formidable op met Franse chansons. Zijn uitvoeringen van Schubert's legendarische en beruchte Winterreizen, waarbij hij voor de duidelijkheid zowel de pianopartij als de zangpartij voor zijn rekening neemt, maken grote indruk op het publiek. Ter introductie gaan we even luisteren naar een fragment van Thomas' laatst opgenomen album, een lied van Johannes Brahms met Malcolm Martineau aan de piano. Thomas, ik ben heel erg blij dat je tijd vrij hebt kunnen maken om langs te komen bij deze podcast. Onlangs hebben wij voor het eerst samengewerkt bij een concert tijdens mijn residency hier in Tivoli Vredenburg. Met een programma waar we quatre mains werken hebben uitgevoerd en liederen. En het was geweldig om te doen.
Superleuk.
Dus ik ben heel blij dat je hier bent. En mijn eerste vraag aan jou is of je iets zou kunnen vertellen over hoe het is om zo'n monumentaal werk als de Winterreizen helemaal je eentje uit te voeren.
Ja, dat was wel een aparte onderneming. En ook eentje waar ik best wel lang tegenaan heb zitten hikken om dat nou te doen. Ja. Ik ben zelf, toen ik een jaar of 12 was, begonnen met pianospelen en pianoles nemen. En daar ben ik een beetje doorheen gaan zingen. Dus de eerste keer dat ik met Schubert's Winterreizen in contact kwam ook, was gewoon dat ik had dat boek met die liederen erin. Ik ben gewoon begonnen. Dus op een bepaalde manier, sinds ik 12, 13 was, nou misschien dat ik 14 was, dat ik Winterreizen dan ontdekte.
Ja.
Maar heb ik het altijd mezelf begeleidend gespeeld. Maar nooit eraan gedacht dat ik dat in concert zou doen.
Ja.
En op een bepaald moment begon ik dat weer wat meer te doen. Mezelf in lichte liederen te begeleiden. Ook in wat Schubert. En toen dacht ik opeens, ja, zou ik het niet toch proberen?
Ja.
En ook vooral gesterkt door het idee dat Schubert het voor het eerst zelf uitvoerde, terwijl hij zichzelf begeleidde en aan zijn vrienden liet horen. En het is natuurlijk een stuk wat heel erg gaat over iemand die helemaal alleen is en compleet geïsoleerd. En dat voelde voor mij ook altijd gek als daar dan, als je de hele avond zat te zingen, ik ben zo alleen, er is hier niemand, maar rechts naast je zit natuurlijk gewoon een pianist met je mee te spelen.
Ja.
En dat is ook geweldig, zeker als het een geweldig pianist is. Maar dat was een reden waarom ik het wilde uitproberen. En ik kan me herinneren, ik deed het voor het eerst. De eerste keer dat ik het in zijn geheel deed was in een kleine zaal Concertgebouw in Amsterdam. Dus ook niet per se de try-out plek,
nee.
Zeg maar, om het rustig te doen. En dat ik het hele ik zette in en het hele eerste lied in mijn hoofd. Waarom doe ik dit? Waarom zit ik hier? Wiens idee was dit eigenlijk? En dan moet je nog 23 liederen.
Ja.
Maar het was gewoon toch ook heel bijzonder om het zo intiem te doen. En daarom blijf ik het ook op die manier doen. En blijf ik het ook zingen terwijl er door me heen gespeeld wordt. Dus met geweldige pianisten. En,
want je blijft het allebei doen, toch?
Ja,
ik vind het nog
zeker.
Steeds ook inspirerend om het met...
Want
het is, ik kan me voor, dat wilde ik ook vragen. Het is natuurlijk een hele andere ervaring van het uitvoeren. Als je, wat je net al even zei, van dat je helemaal in je eentje bent en dat je ook met je eigen demonen in je eigen hoofd...
Ja, dat. Maar ook, ik vond het al zo gek om in mijn eentje op te komen. Want ik ben natuurlijk als zanger, en dat heb jij zowel als je zingt als wanneer je blokfluit speelt natuurlijk ook. Je loopt, we mogen vaak voorop lopen. Dus nou goed, hoe leuk dat het dan ook is of niet. Maar dat je, ik liep dan op en dan keek ik zo half over mijn schouder.
En dan heb je
maar
iemand
dan komt
daar.
Natuurlijk niemand. Dus dat was al een heel gek begin.
Leeg.
Ja, het leuke ervan vond ik wel dat ik soms had. Ik heb hier niet genoeg adem. En je denkt, ja, maar ik zit zelf te spelen.
Ja.
Dus soms heel gekke dingen waarvan ik dacht, oké, dan moet ik gewoon hier iets van de Ritardando inbouwen. En dan neem ik het wel op, terugluisteren voor mijn gevoel. Kan dit niet. Ik ga nu zo op de rem. En daar heb ik echt van geleerd dat dus op het moment dat het natuurlijk wordt en is, helemaal niet zo klinkt. Dus ik ben er ook, denk ik, beter door gaan zingen met pianisten.
Omdat je eigenlijk meer bent gaan eisen van af en toe, oké, hier is het
ja,
nodig.
En ook van mezelf en ook
nemen.
Mezelf meer tijd gun. Omdat je soms in samenspel, ik weet niet hoe dat voor jou is, maar je kunt ook zoiets hebben. Dat je denkt, ik moet dit heel duidelijk doen, zodat iedereen snapt wat ik nu wil hier. Mm. En daardoor ga je soms eigenlijk nadrukkelijker musiceren dan je misschien wil, maar ook dan je misschien nodig hebt. En daar kwam ik echt achter, op het moment dat ik daar dingen meer in losliet ook, door het met mezelf te doen, durfde ik dat ook te doen als ik weer met een pianist zat of zelfs met een orkest. En dan merk je, oh wacht eventjes, er zijn nog zoveel werelden te ontdekken daarin ook.
Ja, dat er eigenlijk heel veel flexibiliteit mogelijk is. Als je daar, als je dat inderdaad jezelf die toestemming geeft om dat wel die muzikale vrijheid ook te nemen.
Ja, en ook te accepteren op het moment dat hij vanuit een andere richting naar je toe komt, zeg maar.
Oh ja, interessant. Ja,
ik soms dacht ik, oh, dan hoor je iemand inzetten. Dat je denkt, oh, nee, maar dit wil ik helemaal niet. En terwijl ik ook dan soms denk, maar wacht even, ik zou dit nooit bedacht hebben, maar kan dit een kant op? Oh ja.
Ja.
Dus gewoon meegaan met wat er in de ruimte hangt of zo, of gegooid wordt. En gek genoeg heb ik daar echt veel van geleerd door dat dan zelf ook te moeten doen.
Ja, het is wel heel interessant, want daar komt dus inderdaad het instrumentale en het zangtechnische komt samen. En ik denk dat ik daar met zang heel erg aan heb moeten werken, of nog steeds aan werk. Dat ik soms de stem benader als soort instrument van dat ik alles heel ritmisch wil doen.
Ja, ja.
En dat je dan eigenlijk vergeet dat er bij zang nog een andere dimensie bij moet komen. Of...
Nou, en bij mag komen. Want als je een dag zou luisteren naar instrumentalisten die praten over waar hun inspiratie vandaan komt. Grote cellisten, grote violisten, grote fluitisten, grote pianisten. Iedereen probeert te zingen.
Ja.
En dan gaan wij als zangers proberen om dat heel instrumentaal en ritmisch te doen. Dus dat is ook. Ja. Ik herken dat ook wel. Want ik had ook altijd. Toen ik net begon, ik kan makkelijk van blad lezen en mijn talen ging wel redelijk snel. Dus ik had heel snel dat ik dacht, oh, dat kan ik. Ik kan dit zingen.
Ja.
Want ik wist waar ik luider en zachter wilde.
Ja.
En op een gegeven moment had ik pas veel later door. Ja, wacht even, maar mijn instrument is helemaal niet af.
Mm-hmm.
Dus het feit dat ik mijn eigen instrument ben als zanger, daar heb ik veel en veel langer over gedaan om dat te vinden dan ik me zeker toen ik begon realiseerde of
oh,
zo.
Ja. Maar misschien is dat ook maar goed, want dan hou je het bij die muzikale inspiratie in principe. En dat geeft je dan ook weer de zin om verder nog daarmee te gaan experimenteren.
Ja, zeker.
Ja. Ik moet nu denken aan iets wat je zei bij een van onze repetities. Volgens mij zei ik iets van, ik kijk zo uit naar dat moment over een paar jaar dat ik erop terugkijk en dat het zingen dan opeens makkelijk is geworden. Of dat ik dan opeens dit stuk met alle gemak kan, deze liederen met alle gemak kan zingen. En dat jij toen zei tot mijn grote schrik, dat moment, dat heb ik zelfs nog niet bereikt,
nou,
zei je
niet,
zoiets
niet zelfs, ik zei niet zelfs in ieder geval, maar dat ik, het is heel dubbel. Sommige dingen is echt heel erg fijn van met ervaring, dat ik merk, nu snap ik eindelijk hoe dit en dit gaat. Of ook technisch hoor, dat is echt wel zo. Dus het was een beetje korter de bocht.
Ja.
Maar andere dingen heb ik ook van, dat ik denk, hoe heb ik dit in godesnaam überhaupt durven programmeren 10 jaar geleden?
Oh, interessant.
Waarom heb ik dit, hoe dacht ik dat ik dit toen kon zingen? En dat klopt natuurlijk niet.
Ja.
Want dan soms hoor ik iets terug van 10 jaar, 15 jaar geleden. En ik denk, nou, dat is best
dat
wel goed
je jezelf
gegaan.
Verbaast. Ja.
En ook dat ik denk, oh, wacht even. Dat doe ik dat nu eigenlijk wel net zo goed en net zo fris als toen? En dat het mooie met muziek en ook met een carrière of met je leven in muziek doorbrengen is, je bent ook geen concurrent voor jezelf. Want in iedere fase in je leven drukken we uit waar we in ons leven zijn. Dus mijn stem is echt anders dan 10, 15 jaar geleden.
Ja.
Maar ik ben zelf ook anders dan 10, 15 jaar geleden. Dus ook als ik achter de piano zit, is dat ook anders.
Ja.
En dat is natuurlijk ook het mooie van, ook heel erg van klassieke muziek, vind ik zelf.
Mm-hmm.
Dat je zo'n groot repertoire hebt waar je naartoe kunt terugkeren en waar je op zoveel momenten in je leven iets anders mee kunt. Of hetzelfde. En, dus er is wel hoop hoor. Sommige dingen worden echt ook wel echt makkelijker. En vooral ook, wat ik fijn vind, maar jij bent natuurlijk ook zo ontzettend lang al aan het spelen en ook op podium aan het spelen. Dat zul je misschien op het moment dat je blokfluit speelt ook nog weer anders hebben dan wanneer je zingt, omdat je dat natuurlijk korter doet.
Ja, absoluut.
Is dat je ook dingen weet, ja, maar dit doen we gewoon zo. Dit werkt zo.
Ja.
Ik voel aan muzikaal waar de sfeer in de zaal is, wat ik nodig heb om te doen, om hier mijn avond van te maken, of ochtend of middag.
Ja.
Hè, dus dat.
Dat je op een gegeven moment het recept hebt gevonden wat gewoon waar je met enigszins zout en peper naar smaak toevoegen. Dat recept is wel waar je het bij houdt.
Ja,
dat heb ik bij sommige stukken met blokfluit. Maar ja, je bent toch altijd weer.
En nog niet eens om het te beperken, maar wel gewoon dat je weet van dit is het gereedschap wat ik wil inzetten. En dan is er altijd een element waarvan je ook niet dat het veel luchtiger uitpakt dan je verwacht, of nog energieker, of dat je verrast wordt door iets wat meer diepgang had dan je er 10 jaar ervoor in hoorde, zeg maar.
Ja, en samenspel met anderen natuurlijk, omdat dat natuurlijk ook altijd weer een nieuwe input geeft. Dat inspireert me nu zo met die blokfluit, dat je gewoon nieuwe samenwerkingen aan kunt gaan en dat je ook je eigen spel dan inderdaad moet aanpassen of moet reageren heel snel. Waar ik je ook naar wilde vragen is het feit dat je zowel liedzanger als operazanger bent. Dat is een hele, ja, toch wel ook wel bijzondere combinatie, want er zijn heel veel zangers die zich beperken of die denken dat ze zich moeten beperken, of dat is dan ook weer de vraag. Heb je het idee dat die twee disciplines elkaar kunnen versterken?
Voor mijn gevoel wel. Ik heb het ook altijd zo gewild. En degene die mijn grote voorbeelden waren en zijn toen ik begon met zingen en waar ik me in verdiepte, die deden dat ook altijd allemaal.
Oh ja.
Dus iemand als van de echt oudere generaties, Fischer Dieskau of Hans Holter of Walter Berry, Herman Prey, maar ook Schwarzkopf toen. Dus dat zijn wel veel Duitsstalige zangers dan. Maar die zongen altijd allemaal eigenlijk het hele repertoire. Dus die zongen ook de Bach-passies, de missen.
Ja, wat je ook
concertaria's
doet, inderdaad.
En dat was gewoon een complete manier van naar repertoire en naar stem kijken.
Mm-hmm.
En sommigen waren misschien beter in het een dan in het ander, maar die wereld was niet zo gefragmenteerd of zo. En dus ik heb dat altijd ook gek gevonden en ik ben heel erg blij. Ik heb er nooit zo bewust over nagedacht dat ik het per se wilde, alle twee. Maar ik heb het gewoon altijd alle twee gedaan.
Alle twee gedaan.
Of alle drie, of wat er kwam. En,
ja.
En het is een soort hoorspel om ons heen hier in de studio van Pandora. Want we hebben net gewoon geschuift met meubelstukken gehad. En nu gaan ze glaswerk verplaatsen, geloof ik.
Misschien helemaal niet te horen op de opname.
Nee, precies.
Maar
goed, voor ons is het
dus eigenlijk leuk. Een beetje net zoals je ook begon met jezelf begeleiden op de piano bij de liedzing. Dat het eigenlijk iets heel natuurlijks was waar je altijd al mee bezig was.
Ja, ik heb ook nooit gedacht. Nooit gedacht dat het niet goed zou zijn. Dat het een niet goed zou zijn voor het ander. En misschien hebben daardoor sommige dingen bij mij wel langer geduurd, hoor. Want het zou best kunnen dat er zijn mensen die zich helemaal vanaf het begin alleen maar op opera storten. Ook door hoe hun stem ligt of door waar ze van houden.
Of de docenten die dat aanraden.
Goed, die zoek je natuurlijk ook op.
Ja,
ik denk dat als ik een docent gehad had die heel erg me alleen maar één kant op wilde duwen, dat ik dan ook gedacht had, ja, maar ik wil toch ook wat anders.
Ja, ja.
En misschien dat als ik dat helemaal gedaan had, dat ik dan heel veel, ik weet het niet, ik denk het ook niet, of je dan veel verder of veel beter wordt op het een of op het andere.
Ja.
Maar ik geloof daar ook niet zo in. Ik bedoel, vind het leuk voor mensen voor wie het zo werkt.
Ja,
maar
ja,
ik vind
ja.
het fijne van muziek en van zingen ook dan, als je het over zingen hebt, ook juist dat je met zoveel verschillende dingen binnen kunt zijn, bezig kunt zijn.
Ja. Ja, dus. En die rijkheid van het repertoire is natuurlijk bij zang het allergrootst. Ik ben van de, toen ik van de blokfluit naar de piano ging, was het al, wauw, die hele romantiek komt erbij.
Ja, ja, ja.
Maar dan wanneer je begint met zingen, denk ik, sorry, maar dat is het instrument waar je echt het meeste variëteit nog hebt binnen.
Nou, op een heel andere manier, want je hebt vaak prachtige teksten, heel erg mooie verhalen. In opera kun je natuurlijk nog acteren ook als kant erbij.
Ja, ja.
Ik vind het dan weer heerlijk als ik terug ga naar de piano, dat er even niet doorheen gezongen wordt of dat er geen tekst bij zit. Dus dat je ook gewoon absolute muziek, dus de muziek die alleen maar zichzelf is, vind ik dan ook weer heel fascinerend.
Ja.
En dat is iets bij Schubert. Daarom vond ik Winterreizen ook zo geweldig, überhaupt dat stuk, maar ook om steeds naar terug te komen. Daar heb je natuurlijk de grote vorm, de duur van een grote symfonie. Hè, uur en 20 minuten, bijna een Bruckner-symfonie.
Ja.
Maar ook de kleine vorm van die 24 liederen die erin zit. Dus dat is zo'n geweldige synthese, ook om aan te werken. Dat je denkt, hoe maak ik nou eens zo'n hele grote boog over dat hele stuk heen? Maar doe ik ook recht aan al die losse kleine elementen? Dus
ja.
Ja.
Je hebt zelfs een hele podcast opgenomen over de winterreis. Dat is misschien wel leuk voor de luisteraars om ook naar te luisteren. Mensen die houden van podcasts, die kunnen daar naar luisteren.
In 25 delen over ieder lied van de winterreizen met Gijs Groenteman en Thomas de Jonker. En er komt er nou een hele lange nog achteraan over de Matthäus. Die hebben we net opgenomen.
Oh, wauw.
In 69 delen.
Ook een monumentaal werk, als we het dan hebben over winterreizen en dan de Matthäus. Ja.
Zo ontstond het idee ook. Maar goed, dat is weer een ander verhaal.
Wauw. Dan wilde ik je nog vragen of je een bepaald proces hebt wanneer je rollen voorbereidt. Het verschilt natuurlijk het hangt vanaf of je liederen studeert of een operarol. Zijn er bepaalde, heb je bepaalde rituelen waar je steeds op terugkomt of processen?
Ja, heel vaak heb ik, als ik, of bijvoorbeeld kan iets zijn wat ik heel graag zelf al wil doen. Nou, de meeste rollen die ik heel graag zelf al wil doen, die heb ik op zo'n manier al bekeken. Want die was ik gewoon, toen ik 16 was of zo, al aan het doorspelen.
Oh, ja.
Gewoon piano uittrek zou halen, doorspelen. En nu als ik weet dat ik een mooie rol ga doen, sowieso eerst de goede mooie uitgaven zoeken en vinden. En gewoon zitten en ernaar kijken en daarmee rondlummelen eigenlijk. Dus ik heb vaak gewoon rood en blauw potlood. Dus ga ik met rood overal aankruisen waar ik in de partituur zit. Dan met blauw bijvoorbeeld dynamiekjes en dat soort dingen. Een paar keer helemaal doorheen, een paar dingen zingen, daarover lezen, rondloop. Ja, en dan weer een tijd wegleggen en dan beginnen aan het studeren. Dus maar er zit, dat soort rondes zitten er altijd wel in. Dus gewoon helemaal het stuk helemaal verkennen en in kaart brengen.
Dan weer wegleggen en dan weer terugkomen.
En dan weer terug.
Ja, en het is natuurlijk een enorme rijkdom dat je dan ook de piano speelt. Omdat je kunt elke stem van het orkest dan al in je gehoor.
Ja, en gewoon echt voelen waar die harmonieën zitten en zo. Want dat is met piano spelen zo lekker. Je hebt gewoon een harmonie echt in je handen zitten natuurlijk, in je vingers.
Ja.
Dus sommige dingen die je in een orkest heel goed komt horen, dat is ook weer altijd geweldig als het orkest er dan is.
Ja.
Maar gewoon dat voelen ervan, dat vind ik ook altijd gewoon heel erg fijn.
Ja.
Ook in voorbereidingen en in doorspelen. En dat vond ik ook zo ontzettend leuk aan ons programma. Jij zong de Chanson de Bilitis van Debussy.
Mm-hmm.
Nee, dat vind ik geweldige liederen. Maar die zijn absoluut niet voor mij of voor mijn stem.
Ja.
En op deze manier heb ik ze toch een keer ook echt helemaal kunnen bekijken. Ja. En uit kunnen voeren met jou. Dus dat soort, al dat soort mogelijkheden geeft steeds weer andere toegangen.
Nu moet ik ook zeggen dat ik die Histoire Naturelle zo leuk vond om in te studeren. Dat is een liedcyclus van Ravel.
Geweldige muziek.
Echt geniale muziek. En ik kende het helemaal niet voordat je dat voorstelde. Dus ik heb het alleen maar even, toen we het over het programma hadden, stelde je het voor. En toen heb ik het even heel snel bekeken. Oké, hoe moeilijk is het? Gaat me dit?
Lastig.
Gaat me dit lukken? Ja. Toen dacht ik, volgens mij gaat het lukken. Ja. Ik zeg gewoon ja. En dan soms goed. Moet je ook dingen aannemen. Dat was trouwens met ons project. Een jaar geleden dacht ik echt nog, wat ben ik eigenlijk aan het doen hiermee? Van hoe ga ik dat over een jaar al dat dan doen met jou?
En, ja, maar dat ging goed.
Ja, maar het is altijd gek dat je toch ook zoveel met de toekomst bezig bent als je je agenda inplant als muzikus. Je moet heel vaak dan ook toch wel bepaalde risico's nemen of dingen wel, uitdagingen wel aannemen.
Ja, want of je wil wat doen, hè, nou, dan zul je er toch op een gegeven moment een keer mee moeten beginnen en moeten doen. Dus als je het nooit, want anders is er altijd wel een reden om het niet uit te voeren of niet te doen. Ja. Want hè, op een gegeven moment, jij bent gewoon razend druk. Ik ben ook eigenlijk wel best wel tot erg druk.
Ja,
Als ik zou wachten tot ik overal ideale hoeveelheden tijd voor heb, of zeg maar op papier, want wat is dat überhaupt? Nou, dan zou ik geen enkel nieuw stuk meer doen. Dus dat kan niet.
Ja, precies. En dan is ook de vraag of je dan uiteindelijk tot iets zou komen. Want ik ben dan ook, bij mij vertraagt het proces ook wanneer ik meer tijd heb. Dus het is dan kan ik hetzelfde bereiken eigenlijk maar in
dat vond ik ook heel apart aan corona, of van die hele coronaperiode, die natuurlijk ook vreselijk was en gewoon helemaal niet leuk en allemaal, dat weten we allemaal. Het rare daaraan was ook dat ik opeens, als ik iets had, had ik echt 10 keer zoveel tijd als ik gehad had sinds het conservatorium, denk ik.
Ja. Ja, ja.
Omdat dan stond er opeens 1 concert over een maand. Nou, dan kon ik al mijn energie en tijd en gewoon die malenliederen alleen maar dat doen. Ja. Was ook wel heerlijk, maar ook op Baalmi ook niet per se nodig.
Nee, je merkt dan dat je toch ook gewend raakt aan inderdaad dat multitasken en met verschillende projecten bezig zijn tegelijkertijd. Ja, omdat je veel operaproducties zingt, ben je ook grote delen van het jaar soms weg of op een andere plek. Dus ik vroeg me af, heb je bepaalde soort reistips of reisessentials, dingen die je meeneemt, tips?
Ah.
Het kan wel eens, kan of te maken hebben met het zingen of helemaal niet.
Ja, ik probeer altijd overal snel heel veel te wandelen, te lopen. Dus dat ik ook echt een stad gewoon voel als alsof je ik er even kent. Hoor. Alsof ik er even ben. Dus ook snel proberen plekken te hebben waar ik dan even een koffie haal. Of even ga zitten en mijn bladmuziek doorkijk. Dus collega's zijn er ook heel verschillend in. Maar dat vind ik heel erg fijn. Ja. Dat ik dus vrij snel daar ook een soort van... Ja, thuis is het niet.
Ja.
Want je bent er gewoon niet met de mensen... die bij thuis horen, zeg maar.
Ja,
hoe gezellig het soms ook kan zijn.
Mm-hmm.
Maar dat is eigenlijk wel... Het eerste is gewoon toch altijd lopen. En gewoon op fijne plekken zitten. En dat ook blijven doen.
Ja. En ik kan me ook voorstellen dat dat misschien ook iets toevoegt... aan hoe je vervolgens muziek kan maken. Omdat je toch wel een soort beeld krijgt van de cultuur... van de plek waar je bent. En je speelt uiteindelijk voor het publiek dat daar is.
Nou, dat ook. Maar het is ook gewoon tijd van je leven die voorbij gaat. Mijn eerste paar projecten, dan was ik gewoon ook natuurlijk nog veel zenuwachtiger.
Ja.
Dus dan zat ik ergens dan ging ik mijn boodschap snel doen. Dan snel terug naar het appartementje wat ik dan had. Echt een griebus. en dan naar de opera en dan mijn repetitie doen. En dan snel weer wat doen. En dan was ik daar geweest. Dan had ik daar gewerkt. Ja. Ik kende de stad niet. Ik had niemand ontmoet. Ik had niks gezien van hoe het leven daar gaat. Dus het was een soort professioneel was het allemaal hartstikke goed gegaan. Maar er was ook een stuk wat gewoon weg was.
Ja.
Waar ik niet geleefd had zoals ik op een eigenlijk zou willen dat mijn leven loopt.
Ja,
en
bovendien
vond ik het dan ook echt... Ik vind het sowieso moeilijk. Ik vind het heel erg leuk om veel op reis te zijn. Maar ik vind het ook niet per se makkelijk om weg te zijn van huis, van mijn familie. Maar op het moment dat je dan daar dus niks tegenover hebt staan, dan is het gewoon dat je denkt, dan zit je helemaal...
Dan is het op een gegeven moment het niet meer waard. Dat je denkt, sorry maar.
Dan wordt alles ook afhankelijk van hoe het muzikaal gaat en wat het muzikaal is.
Ja. Of je dan... En dat is soms ook klopt je eigen perceptie niet. Dus dan kan je soms denken, dit was niet een goede... En dan duister je terug en dan denk je, maar wacht even, het was wel goed.
Nou, dat. Of je zit met mensen die gewoon niet zo prettig zijn. Dat kan ook.
Ja.
En dan zit je dus en met mensen die niet zo prettig zijn. Probeer wel wat mee te doen. Maar je leven heb je ook op pauze gezet.
Ja,
dus
dat
is wel... Dat heeft me wel echt geholpen sinds ik dat ook actiever ging doen.
Ja.
Gewoon naar buiten, andere dingen. Ik ben nu in, laten we zeggen, Madrid. Hoe zit dat hier? Wat is hier allemaal te zien? En
je leven niet op pauze zetten. Dat is wel een hele, hele goede, ook voor jonge muzici, denk ik, als advies. Dat je inderdaad niet op je leven op een gegeven moment terugkijkt. En denk ik heb eigenlijk alles opzij gezet voor...
Nou, ik heb er ook nog wel flink wat voorbeelden van zien langskomen, inderdaad. Gewoon dan oudere collega's die alleen maar in zo'n soort bubbel zitten. En soms razend druk. En dan wordt alles geregeld. Dus ze stappen hup daar die taxi in. En dan vliegen ze weer daar naartoe. En dat je denkt, maar er is... Stel je voor dat stopt nou. Of je hebt daar een probleem in. Wat heb je dan en wat is er dan?
Ja.
Zou ik dat willen of zou ik daarmee willen ruilen? Nou, dat was voor mij echt nee.
Ik vind het wel heel interessant, ook een soort beoefening van authenticiteit eigenlijk. Dat je dus je actie onderneemt om bij jezelf te blijven. Dus dat het niet alleen maar zoiets is van, dat je er conceptueel over nadenkt van, dat is belangrijk. Maar ook dat je een proces hebt wat dat ondersteunt.
Ja, want wat het mij brengt in ieder geval is als ik er op die manier voor zorg dat ik ergens op een prettige manier ben. Dus ook fijne plekken heb waar ik heen kan gaan.
Ja.
Een rondje heb wat me goed doet. Precies, buiten de repetitiestudio en buiten het appartement.
Ja.
Dan zit ik dus beter in mijn vel, zeg maar.
Ja.
En dus ook beter in mijn stem. Dus het werk wordt er ook beter van. Omdat ik er gewoon iets beter in sta. En soms voelt dat best wel onnatuurlijk. Want dan denk je, we hebben natuurlijk zulke geconcentreerde momenten waarop je echt helemaal repeteert. En repeteert en dit en dat.
Ja,
maar dat is ook vaak te gek.
Heel
leuk. Dus ik bouw ook echt heel veel tijd in om gewoon rond te lummelen.
Mm-hmm.
Maar ik merk ook dat echt nodig is om die balans te kunnen houden.
Ik heb ook wel om me heen voorbeelden gezien van muzici die inderdaad van wie je denkt, wow, hoe doe je dat? Zo'n leven met elke avond een concert, vliegen van het een naar het andere, heet het op andere plekken. En dan merk je dat dat allemaal mensen zijn met een heel goed proces, die een manier hebben gevonden hoe dat voor hun werkt. En dat ze dan vaak toch door ontspanning in te bouwen en gewoon bijvoorbeeld naar een Michelin restaurants te gaan. Maar je merkt dan dat het echt een soort behoefte is, dat het anders zou dat gewoon niet kunnen.
Nee. En dat ik een van de meest leerzame ontmoetingen in dat aspect voor mij was ook, ik was een ontzettend zenuwachtig voor een project wat ik deed in Berlijn. En Barenboim die dirigeerde, dat was een heel modern stuk.
Ja.
En ontzettend moeilijk. Ik had er nog nooit gezongen, ik had nog nooit met hem gewerkt. Ik dacht echt vanaf dag 1, 2, 3. Ik wist gewoon iedere dag wanneer de trein terug naar Amsterdam ging of de laatste vlucht. Want ik dacht
serieus?
Als het zo is. Ja, ik dacht gewoon dit wordt, als hij het niks vindt. Want hij had ook niet. Dus helemaal ontspannen was ik niet.
Nee.
En ik kwam daar aan en nou, eerste dag ging goed. En tweede dag zei ik, ja, het gaat wel iets beter. En zei hij, nee, ja, rustig maar. Maak je geen zorgen. Het wordt gewoon niet makkelijker. En toen moest hij zelf heel erg hard lachen om zijn eigen grap. Maar wat hij ondertussen deed die week, en ik moest dan ook wel lachen, en dat was ook heel aardig.
Ja.
Ik was me dus helemaal blind staren op dat project. En echt, oh, als ik het maar goed doe, als ik het maar goed presteer.
Presteren, ja.
Zeg maar. Terwijl hij kwam binnen, sloeg dat boek open, die partituur. Hij leerde dat met ons in de kamer.
Oh.
Sloeg er heel rustig doorheen, verbeterde wat, zag meteen wat hij wilde. Deed dan het boek dicht, de partituur. Liet hij ook liggen. Had natuurlijk altijd 2-3 assistenten bij zich. En liep dan op zijn dooie gemakje door naar de zaal, waar hij dan een complete Beethoven symfoniecyclus ging repeteren. En het vioolconcert met Anne-Sophie Mutter. En dan speelde hij tussendoor in de Philharmonie, of in de Boulezzaal geloof ik, de complete pianosonaat ook.
Wauw.
Dus dit is in 1 week. En ik zat me helemaal suf te stressen. En hij wandelde, hij shockte eigenlijk gewoon zo van deze plek naar die plek. En ik bedoel, er wordt ontzettend veel, werd er voor hem geregeld en georganiseerd, zodat het ook kan. Maar het is ook wat je zei, precies dat. Iemand die dus ook ontzettend temporiseert en gewoon weet waar hij zijn rust pakt. En ik ben nu hier, en dit is nu deze partituur, en dit is nu wat ik doe. Dus ook gewoon aandacht op, echt in het nu zijn daarin ook.
Ja, ik vond het heel interessant dat je zei dat dat ook de zang ondersteunt. Is dat iets waar je ook, wat je misschien door de zang hebt geleerd, hoe belangrijk dat is om toch rust te pakken of dat ook voor je instrument te doen?
Ja, zang is natuurlijk mijn hoofdinstrument. Dus ik denk dat het komt door het omgaan met je instrument of een instrument moeten kunnen inzetten op allerlei bepaalde momenten. En daar moet je dan op een gegeven moment merken. En ik denk dat het voor jou net zo is. Ik zie jou knikken. Je moet er gewoon iets mee.
Ja.
Want je leven gaat er ook doorheen. Je leven is ook niet iedere dag hetzelfde. Je kunt wel proberen dat in een soort doos te stoppen. Mm. Zodat het precies past in wat je professionele schema is. Maar dat werkt natuurlijk niet.
Nee.
Dus op een gegeven moment zul je daar iets mee moeten. Iets in moeten vinden. Maar het is ook een ontzettend groot geschenk. Want die stem geeft ook meteen aan. Nee, ik doe het niet.
Ja, het is ook wel een hele goede check.
Ook. Het is ook een check.
Ja. Ja, een soort spiegel van, blijkbaar zit er spanning.
Ja, zit er spanning of zit ik in een situatie waar ik niet zo fijn in ben? Of de zaal is moeilijk of ik heb slecht geslapen, want het bed is slecht in het appartement waar ik zit.
Oh ja, de gordijnen gedoe,
die nachtdicht zijn.
En ja, ik neem altijd inderdaad dingen mee om lichtjes af te plakken en zo.
Ah, ja. Of het lampje van de televisie of de wekker.
Ja, precies. En dan zit je de hele tijd met lichtknopjes te hannissen, ja.
Dat is sowieso iets wat ze op het conservatorium zou moeten geven. Ook gewoon de lichtknopjes in hotelkamers.
Hotelkamer essential.
Dat is echt zo'n soort IQ-test waar ik echt iedere keer helemaal razend van word. Dat je denkt, oké, dag is voorbij. Ik doe nu gewoon naast het bed dit licht uit.
Ja.
Nee hoor, dan gaat er weer anders aan.
Ja.
Goed, het zijn
of dan,
allemaal,
dan schakel je weer de oplader van je telefoon uit.
Ja,
en
ook.
Dan heeft
dat
niet
merk
opgeladen.
Je dan pas ochtends. Ja. Dus dan doe ik je boarding pas. Nou goed, wat een probleem allemaal.
Ja.
Een lastig
first world. Ja. Nee, maar het klopt dat je als muzikus inderdaad is er niet zoveel scheiding tussen je leven en je beroep. En ik denk dat we daarom ook heel erg na moeten denken over, oké, wat is de betekenis van je beroep en wat is de betekenis van je leven? Wat wil je met je leven? Dus dat zelfbewustzijn is ook wel iets waarvan, wat denk ik bijzonder is aan het vak van muzikus zijn. En waar ik ook wel steeds dankbaarder voor word dat we die ruimte ook wel hebben om daarover na te denken. Want sommige mensen laten hun werk helemaal achter zich na een kantoordag. Die vinden het niet superleuk wat ze doen. Maar die denken, oké, die uren waar mijn baas zegt dat ik op het kantoor moet zijn, prima. Dan kom ik thuis en dan begint mijn leven. Bij ons is die balans er niet zo.
Nee, en dat is wel ook echt precies die afscheiding. Want het is toch ook heel erg jammer van zo'n hele dag, lijkt me. Ik bedoel, wij hebben natuurlijk geen normale baan of zo. We moeten wel naar allerlei plekken toe en ook op afgesproken tijdstippen, maar niet iedere dag naar dezelfde.
Nee.
Maar als je dat toch dan de hele dag, iedere dag helemaal niet leuk vindt, dat is toch echt wel, lijkt me lastig.
Ja, nee, ik zou daar ook niet inderdaad. Maar ja, het is ook een beetje kip en het ei van, is je persoonlijkheid, dat vraag ik me heel vaak af, ben ik toch muzikus geworden omdat het eigenlijk niet anders had gekund? Of is het doordat ik het al zo lang doe dat ik ben geworden een persoon die dat nodig heeft? Dat is altijd van,
dat hoeven we ons niet meer af te vragen.
Nee.
Gaan we gewoon maar door.
Ja, nu gewoon maar door. En inderdaad, als je dan inderdaad breed genoeg mogelijkheden hebt, dan wordt het nooit een beperking waar je voor hebt gekozen, zeg maar.
Ik denk het ook niet. Ja. Nee.
Want ik dacht vroeger nog wel eens, had ik niet gewoon toch mijn leven iets traditioneels moeten gaan studeren. Ik zat natuurlijk
dan?
Op een normale school. Ja, weet ik veel, geneeskunde of... Ja. Of filosofie, oh, dat lijkt me heel leuk. Ja, of
talen. Het mooie met wat we doen is natuurlijk op het moment dat wij zin hebben of voelen dat we nodig hebben, geneeskunde misschien minder. Maar bijvoorbeeld filosofie,
ja.
De sky is the limit of zo. Dat zijn allemaal dingen die natuurlijk zo... Er zijn zoveel filosofen die over muziek geschreven hebben. Dus er is zoveel in wat wij doen waar je allerlei filosofische vraagstukken bij kunt halen.
Ja, daar heb je
dus
gelijk
in. Dus
het
is ook gewoon een enorme vrijbrief om gewoon te doen waar we... interesse in hebben of waar we zin in hebben.
Ja, ik merk...
Het helpt.
Ja, absoluut. Ja. Wat ik bijvoorbeeld heel leuk vind is schrijven. En dat is iets wat ik altijd al... Ik wilde eigenlijk altijd al schrijver worden. Maar nu worden heel vaak gevraagd van... kan je programmatoelichtingen schrijven?
Ja.
En daar leef ik me dan volledig op uit. Van nou, dat is dan een plicht. Maar dan doe ik dat met heel veel fantasie. En dan denk ik, oh, toch leuk dat ik dat ook kan doen als onderdeel van mijn baan. Terwijl het eigenlijk niet is wat je...
Ook.
Ja.
Want als je het doet, dan ben je het aan het doen.
Ja. Nee, absoluut. Ja. Nog één laatste vraag die ik al aan een aantal gasten heb gesteld. Heb je bepaalde adviezen voor jonge muzici of jonge zangers? Dingen waarvan je denkt, dat zou ik misschien aan mijn jongeren zelf gezegd hebben.
Nou, doe vooral wat je echt voelt wat je moet doen. Ik heb dat gelukkig heel erg onbewust gedaan. Dat ik gewoon echt dingen ben gaan uitproberen en ook te vroeg. En ook die nog misschien nog niet goed voor me waren. Maar wel aan zoveel verschillende dingen heb... geroken en heb uitgeprobeerd en gewoon ben gaan doen. Dus kilometers maken is gewoon super goed en super belangrijk. Ook omdat je daaraan merkt, als je dan in een huiskamer daar of daar staat, of in een kerkzus of zo, of gewoon dat je ook merkt van, ja, dit is, hier voel ik me inderdaad bij thuis.
Ja.
Dus er is niet, in mijn optiek, niet iets wat je eerst allemaal moet aftikken en dan kun je pas...
Het begint eigenlijk meteen al met...
Want anders, voor mij is het altijd één moment geweest. En dat helpt me nu ook op momenten dat ik niet zo in vorm ben. Of opeens toch een vlaag van nervositeit heb. Dan denk ik, ja, wacht even, maar dat stuk heb ik 20 jaar geleden ook gezongen.
Ja.
En toen waren er ook mensen, toen kon ik er ook wat mee. Het heeft me ook erg gesterkt en geholpen in het weten. Ja, maar ik weet dat ik iets te brengen heb.
Ja.
Maar dat is wel door het te proberen.
Ja, dat vertrouwen hebben, wat toch ook gebaseerd is op ervaring. Ja,
ja.
Dankjewel Thomas voor dit inspirerende gesprek. Heel leuk om je hier in deze context te mogen interviewen. Dankjewel.
Leuk. Graag gedaan.